Welkom beste mensen bij het eerste verhaal in de Ausentius-serie. Het heet Innocentius en de Hik. En het is meteen ook het eerste verhaal wat ik ooit heb gespeeld bij de Edstoel in Anlo. En de aanleiding, die was wel leuk. De aanleiding was dat er altijd geruchten zijn van die kleine stenen kerkjes in de omgeving, vooral als op een kleine verhoging staan, dat er waarschijnlijk, vermoedelijk, we weten het niet zeker, het zou kunnen, er een geheime gang was onder die kerk, dat die ergens op een andere plek uitkwam. Uiteraard niet alleen in Anlo, maar ook bijvoorbeeld in Red Bieren. In Anlo ging het gerucht dat de bisschop van Utrecht, als hij één keer in de 4 jaar naar Anlo kwam om de Edstoel voor te zitten en recht te spreken, dat hij ook wilde dat hij ongezien en ongestoord onder de kerk in de gang kon komen op weg naar een van zijn vele minnaressen. Of het waar is of niet, ik weet het niet. Ik ga dat ook niet vertellen. Ik heb het toen ook dat verhaal niet verteld. Ik heb het verhaal eigenlijk verteld voor Innocentius van Red Bieren. Die ooit, op een bepaald moment, over een stoffige weg kwam aanlopen, een klein brugje overstak. En zo liep Red Bieren binnen naar het kerkje en de deur opendeed. En toen begon het verhaal. In het kleine dorpje Red Bieren, dat als dorp zelf ooit al lang is verdwenen en weggezakt in de scheuren van de tijd, stond een kerkje. En zoals ik al zei, het dorp zelf is al lang verdwenen. Maar als u heel goed gaat zoeken in Red Bieren, vlak bij de Rede E, zult u de overblijfselen van het kerkje kunnen vinden. Het is een kleine verhoging. Met hier en daar een steen die nog herinneren aan de muren van het eerste stenen kerkje wat er ooit heeft gestaan. Maar toen, heel lang geleden, toen het kerkje nog vrij nieuw was, was het wel leeg. En er woonden wel mensen omheen, om deze terp met het kerkje erop. Maar in die zin was het leeg. Want eigenlijk hoort natuurlijk een pater of een pastoor in bezig te zijn, actief te zijn. Maar nee, het was al jaren verlaten. En wellicht, misschien zal ik je ooit vertellen op een ander moment wat er ooit is gebeurd. Maar de mensen van Red Bieren vonden het wel best. Het was namelijk in de tijd dat er soms een overgangstijd was tussen het oude en het nieuwe geloof. En de mensen van Red Bieren vonden wel dat zijn best weerstand tegen al die nieuwe dingen, al die veranderingen en al die maatregelen wat mensen maar wilden, konden zich tegen inbrengen en dat ze daar weerstand aan konden bieden. Wat moesten zij met dat nieuwe? Dus zij hebben nooit verteld of nooit gemeld aan het klooster van Alt-Gilleswier dat het kerkje wel stond, maar dat er geen pastoor meer was. Geen pater, niemand die kon voorgaan. En zo was een klein beetje Red Bieren geworden als een vrijstaat in het Friesland. En toen, op een dag, kwam over de stoffige weg richting Red Bieren een man aanlopen. Gekleed in een bruine pij. Wel een beetje bijzonder, wat een aantal verticale strepen, wat lichtere kleur. Een grote lange stok. Ik kwam eraan lopen, ging het bruggetje over de Rede E en liep zo Red Bieren binnen, naar de kerk. En het was relatief tegen de noem, dus tussen het heetste moment van de dag. Dus er was bijna niemand op dat moment daar in het dorp aanwezig. En hij had ook geen enkele belangstelling voor de huisjes en voor de klepare, spaarzame boerderijtjes daar. Nee, hij liep rechtstreeks naar de kerk. Ontdekte dat de deur half open stond, zelfs een klein beetje scheef hing in de scharnieren. En krakend opende de deur verder om naar binnen te gaan. en zag hoe eigenlijk het kerkje van binnen behoorlijk was verwaarloosd. Toen de mensen wat later op de dag, tegen de avond toen het wat koeler werd, terugkwamen van het land waar ze allemaal mee bezig waren, zagen ze daar opeens activiteit in de kerk. Grote wolken stof werden naar buiten geblazen of buiten geveegd met reusachtige bezen. En Estra probeert het allemaal een beetje te negeren, maar na een tijdje ben ik een paar mensen toch wel heel nieuwsgierig. Wie zou dat er zijn? En wat zou er zijn? En toen zagen ze opeens over de onderdeur van de kerk, want dat was zo'n deur die je van een bovendeel kon open en onder kon apart open, over de onderdeur van de kerk een man in een bruine pij met verticale strepen stond geleund. En heel vriendelijk zijn. Goedemorgen dames, goedemorgen heren. En verder niets. Welkom, als u binnenkomt, kom binnen. Nou, kijk, hoewel ze er niet zo voor waren, dat er weer activiteit van het nieuwe geloof in dat kleine mooie kerkje was, waren ze wel nieuwsgierig natuurlijk. Dus de mensen kwamen toch binnen. Ik keek rond. En dan zei deze man die zichzelf voorstelde als Innocentius, van dat het werkelijk weer actief zou zijn komende zondag. En als ze daar echt wilden kijken, had hij het schoongemaakt, had hij het opgeknapt, maar ze allemaal welkom om gewoon te kijken wat er gebeurde. En ze hoefden niet, ze waren gewoon welkom. Nou, dat moest je eigenlijk deze mensen geen twee keer zeggen. Want nieuwsgierigheid. Dat was wel leuk. Eens kijken hoe deze man het zou redden. Want één ding was dat zeker, dat hadden ze onderling al lang afgesproken. Wij gaan niet over naar het nieuwe geloof. Nee. Wij blijven bij verdouwde zaken. En laat maar eens even kijken wat deze man wil. Wat deze, en ik kreeg een vrij gauw de bijnaam, Pater Innocentius. Terecht misschien, en onterecht misschien ook nog. Want de komende zondag, toen iedereen voorzichtig het kerkje binnentrad. Uiteraard niet voor, maar keurig achteraan bleef kijken. En een kluit bovenop elkaar om te kijken wat er ging gebeuren. Ging Pater Innocentius of Innocentius voor in de kerk. En organiseerde een soort van dienst. En toen keken ze elkaar aan. Ja, moet pater zijn. Ja, hij komt vast, is vast gestuurd door het klooster. Uit wat gillen ze weer. Dat moet zo zijn. En gelukkig had Innocentius de gave van het woord. Hij kon een gloedvol betoog houden. En hij vertelde over hoe vreselijk het oude wereld was. En over zonde en verderf. En hoe goed het kon zijn. En je gered kon worden. En kan de vreugde des Heren en de liefde en alles. Als je maar overging tot het nieuwe. En de mensen klikten in elkaar. Ze zeiden van, hij kan het wel goed zeggen hoor. Ja, nee, is interessant. En toen Innocentius klaar was. En vol verwachting zijn, mag het ook niet, toch niet goed gemeente noemen. Maar toen hij daar zijn toehoorders of zijn luisteraars keek. Of wat er zou gaan komen. Draaiden de mensen uit het bier. Er was één mens om, draaiden en verlieten de kerk. Het was wel grappig. Dat de komende zondag erop het weer gebeurde. En maar, Innocentius bleef heel ontspannen. Kom welkom, toewaar. En als hij binnenkwam, had hij goed van betoog. Soms wel heel erg vreugdvol en enthousiast. En vol vuur en passie. Soms heel donderend en streng. En de mensen genoten gewoon van de prachtige betogen of preken die hij hield. En zo kon het gebeuren dat veel niemand in dat kerkje naar voren kwam. Dat ze wel een soort met relatie kreeg met de inwoners van Rijnbieren. En ze waardeerden hem ook. Vooral omdat hij hem het rust liet. Vooral omdat hij niks eiste. Maar gewoon was. Het kerkje opknapte waar iedereen toch wel een beetje trots op was. En gewoon mooie verhalen vertelde. Oftewel mooie preken. Oftewel mooie betogen en vertogen. En toen op een avond, op een goede avond. Innocentius zat uit te rusten, weer half hangend over de onderdeur van de kerk, zag hij opeens alle mensen aan hem voorbij zaten. En hij groette nog wel, hoor, van mensen hallo en hallo. Maar niemand reageerde eigenlijk. Sterker nog, mensen waren eerder wat schichtig en liepen haastig door of hij er niet was. En het was een zaterdagavond. En eigenlijk wilde Innocentius dat die mensen allemaal vroeg naar bed gingen. Omdat het volgende morgen weer dat ze bij hem moesten komen. Dat hij eindelijk had een prachtige preek en een schitterend verhaal voorbereid. Maar dat had hij wel geleerd. Je moet nooit mensen opjagen. Dus hij groet alleen maar met vriendelijk. Oh, nou, prettige avond, een mooie wandeling. Oh, u gaat ook wandelen. Oh, leuk, gezellig, moet u vooral doen. En bleef ogenschijnlijk onverstoorbaar in de deuropening staan. Maar hij was heel nieuwsgierig. Dit was niet alleen een eigenschap van de inwoners van Renwieren. Dus toen iedereen weg was, het dorp echt verlaten was, dacht Pater Innocentius alleen maar, of Innocentius alleen maar, ik wil het weten. En op een behoorlijke afstand volgde hij deze mensen. En hij, ja, het betekent werkelijk dat hij soms wel eens een keer een beetje, ja, kan hij niet maken, maar toch wel. Dan ging hij van bosje naar bosje, zorgde dat hij buiten zicht bleef, dat hij onzichtbaar bleef, dat hij keurig kon zien waar al die mensen naartoe gingen. En ze gingen allemaal richting oosten, vanaf de terp, door het land, tot aan de rand van het moeras en het veengebied, dat ze kwamen bij een reusachtige eik. En tot zijn stom verbazing, inmiddels was het al aardig avond geworden, de zon was al lang en breed onder, maar het was niet donker, nee, want het was volle maan. Begonnen de mensen allemaal te wachten tot een bepaald moment de volle maan op hoogste stand stond. En toen gingen ze zingen en toen gingen ze dansen en toen gingen ze geweldig rond die eikenboom heen. Allemaal rituelen doen, was het duidelijk genoot. En dan dacht ik, maar dat kan niet. Ik hoop, ik vind alles best. En ik ben al maanden bezig om ze stapje voor stapje in te halen naar het nieuwe geloof. Ja, ik kan dit niet tolereren. En zij sloop dichterbij, door dat dichtstbijzijnde bosje. Wacht op af tot de soort met moment suprême een sprong tevoorschijn en schreeuwde zo hard hij kon: Vader Retro Satana, dit kan niet! En verdween. Hij rende hard weer weg. En de mensen waren totaal verduust, beduust. Wat is hier aan de hand? En ze gingen terug. Weer in de war. De ceremonie werd afgebroken. En zelfs de volgende ochtend waren al die mensen, zoals elke zondag in de kerk, weer op een kluitje achterin, maar ze waren er wel. En ze keken naar Pater Innocentius. Ze waren zeer benieuwd hoe hij zou omgaan met wat hij had meegemaakt de avond ervoor. En Innocentius donderde. Innocentius preekte. Innocentius strafte en geestelde hen met woorden. En toen hij eindelijk uitgeput klaar was, keken de mensen elkaar aan. Goh, hij kan het wel goed zeggen, hè? En gingen heen. En eerlijk gezegd werd het wel een beetje een patroon. De mensen kwamen keurig naar de kerk en luisterden naar wat de mooie woorden die Innocentius sprak. Maar als het volle maan was, en vooral als het vlak rond die volle maan zondag was, kwamen ze niet. Nee, dan gingen ze weer zonder Innocentius te groeten, zonder hem maar enige aandacht te schenken. Het leek net alsof ze deden alsof hij niet meer bestond voor die tijd, voor die dag en die avond. Dan gingen ze heen in de oostelijke richting, de rand van de moeras, en dan gingen ze rond de eikenboom staan, die eeuwenoude heilige eikenboom, en dan wachten ze. De de volle maan op het hoogste punt zon. En dan startte hun ceremonie. En Innocentius is 2 dikke wezen kijken. En wist, het heeft geen zin. Als ik weer, zomaar, achter bosjes aan kon rennen. En ze probeert te laten schrikken. Kan niet. Heeft geen zin. En ja, ze komen een dag erop, zondag erop wel even bij mij in de kerk. En dan mag ik het donderen enzovoort. En dan zeggen ze tegen elkaar, oh, mooi gezicht. Nee. Hier moeten draconische maatregelen komen. Inwoners van Rybierum heel veel zeggen. Vooral dat ze dapper waren. Dat ze de moed hadden als heel klein dorpje op te staan tegen de grote koning Karel de Grote. En ook tegen de zwaarden die boven hun hoofd hingen om hen te dwingen het nieuwe geloof aan te nemen. En het ging er niet om de inhoud. Het ging er om de verandering die werd afgedwongen. Nou, daarvan dorsten ze gewoon tegen te gaan. En ze dorsten zelf zo'n rare snuiter, in hun woorden, als Innocentius te tolereren. Maar toch, ze hadden ook een andere kant. Het waren ook gewoon mensen. En ze wisten ook wat het was om bang te zijn. En er gebeurden vreemde dingen op Wapen in het dorp. Ja, wat er gebeurde met niemand wist het, maar wat het wel wisten, dat het regelmatig, 's avonds, in het donker, als je lekker tegen je man of tegen je vrouw aan in bed lag en droomde van de komende dag die ging komen of de mooie dingen die geweest waren, dan kon je wel eens wakker schrikken om rare geluiden, alsof er ergens iets in de diep in de aarde iets gebeurde, alsof er gerommeld werd, alsof, je weet het gewoon niet, de monsters van de onderwereld in protest waren. En dat duurde niet 1 nacht. Nee, het ging vele nachten lang. Sterker nog, ging vele weken lang. Het duurde zo lang en het was zo intens bij tijd en wijle dat ze ook nog wel eens een keer op een zondag even naar Pater Innocentius, zoals ze hem noemden, gingen om te vragen. En dan haalde hij alleen maar zijn schouders op zich van, nou, dat weet ik niet. Maar, en dan hield hij weer een mooie preek. Een prachtig verhaal. Niet dat het hielp. En de mensen voelden ze ook niet gesteund en gehoord in hun angst. Want dat was die andere kant. Ze wisten ook wat angst was. En toen was het weer tijd geweest. Of was de tijd weer gekomen dat het weer volle maan werd. Dat ze weer afscheid moesten nemen van het dorp. Dat ze Innocentius of Pater Innocentius moesten negeren. Dat ze in oostelijke richting weer moesten omgaan naar de eeuwenoude eik om daar omheen een ceremonie te houden. En dit keer was het ook anders voor Innocentius. Die stond wel klaar, weer heerlijk geleund over de onderdeur van zijn kerk. Maar hij groette de mensen zo vriendelijk en zo luid dat het zo van, oh, hey, prettige nacht. Ik wens je een heel mooie gebeurtenissen en fijn hè, dat het zo licht is en klaar toch? Nou, dat mensen begonnen te wantrouwen. Het zou niet in zijn schild voeren. Ze wisten natuurlijk niet. Maar ja, de kracht van de heilige eik. De rituelen van het oude geloof waren te sterk om genegeerd te worden. Dus gingen ze. En toen de laatste was vertrokken, draaide Innocentius zich om, liep naar binnen, opende een luik achter het altaar. En daarin kon je zien hoe er een trap naar beneden was op het ladderke naar een tunnel. Want dat had hij afgelopen maanden gedaan. Graven. Elke nacht op zijn eentje. Hij had zijn best gedaan. Hij had het zelfs, was hem gelukt in de juiste richting te zoeken. Dus nu, oké, hij ging gewoon daarheen, ging naar beneden, volgde de tunnel, liet zich vrolijk fluiten, liet zich nergens door afleiden. En eindelijk, hij vult het van geloven, uiteindelijk kwam die tunnel uit, precies in het centrum van de holle eikenboom. En daar bleef hij wachten. Totdat, op een bepaald moment, de ceremonie op zijn hoogste punt was, de zon alles verlichtte, toen kon hij ze niet meer inhouden. En hij worstte zich omhoog uit de boom, sprong naar beneden, tussen de mensen die met hem in ceremonie bezig waren, die aan dansen, zingen waren, riep keihard: waarde, retro, satane, kom terug! Jullie, en volg niet het kwaad en de oude rituelen. Nou, ik wil niet zeggen dat ze bang waren, maar ik zal wel zeggen dat ze zich een hoedje of een duiveltje schrokken. Ze keken met volledige, totale verbijstering naar Innocentius, die met op zijn dooie akkertje achter de boom verdween, omhoog klom en terug erin en opeens verdwenen was. Hoofdschuttend gingen de Red Bier-rumers weer naar huis. En kan je verzekeren, die zondag erop was het kerkje stamp in de stamp in de stam vol. Sterker nog, mensen bleven niet meer op een kluitje hangen. Nee, ze gingen zelfs de hele kerk vullen. Alle banken en het koor. En Innocentius. En dat ging gewoon doen alsof er niets aan de hand was. Behalve één ding. Hij ging niet donderen. Hij ging niet ketteren. Hij ging geen zware straffen uitdelen en gezelde met zijn woorden. Nee, nee. Hij ging in alle rust vertellen over de nieuwe tijd. Over de mogelijkheden. Over de gevolgen en de effect. En pas aan het einde van zijn preek ging je even zijdelings in wat er zou kunnen gebeuren als je het niet deed. Waar je alleen maar met een halve zin, zo bijna nonchalant tussen neus en lippen door vertelde, dat het dan wel eens dat je ongelooflijk kon schrikken, dat er bijna zat met toorn je heilig symbool de eik kon vernietigen, of kon gebruiken in ieder geval, en vernietigen, en dat dat het einde der tijden, of het einde van de oude tijden moest inluiden. En dan knikten de mensen. En dan zeiden ze: het is niet alleen een goed verteld verhaal. Het zijn ook toch wel interessante gedachten. En dan bleven ze komen. Elke zondag. Maar wat nou het altijd het lastige maakt. Als je in zo'n periode leeft, dat je echt wat verscheurt tussen twee uitersten. Het oude geloof en het nieuwe geloof, de oude traditie en de nieuwe traditie, en de oude tijd, de nieuwe tijd. En beide tijden trekken aan je. Beide tijden beloven je van alles, maar bedreigen je ook van alles als je de andere keuze zou maken. Dus de inwoners van Red Bierum werden alle kanten opgetrokken. En dan hield het misschien één, hooguit twee, volle manen vol, en dan gingen ze weer. En dan wist Innocentius: oké, het is weer even zo. Dan moet ik dus weer even. En dan ging hij zijn tunnel weer in. Kwam in de eikenboom tevoorschijn. Bulderde zijn boodschap. Gezelde hem met woorden. En ging terug. En elke keer schrokken de mensen zich het Lablazarus. En dan was tijd minstens 4 weken, meestal langer, de kerk weer elke zondag bom. Dus eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn, vond Innocentius het wel best zo. Hij vond het ook wel goed, omdat hij dat gaat. Want weet je, soms moet je het de koning, Karel de Grote, en soms moet je het nieuwe geloof ook een handje kunnen helpen. Dus daarom deed hij het. Daarom liet hij ze schrikken. En daarom moest hij even wat bulderen. Maar... En dan wist hij gewoon. Ik heb het weer gered voor een week, 6 of 8 weken. Misschien wel 12 weken. Dus 3 maanden. En pater Innocentius was tevreden. Hij accepteerde zelfs de titel pater. Het punt is alleen. Innocentius was ook man. En hoewel Innocentius ook beloofd had aan zichzelf. En aan het klooster waar hij ooit jarenlang gewoond had. Het klooster van Alt-Gilleswier. Dat hij het celibaat zou houden. Was hij nog steeds man. En hij wist dat een van de, zal ik het noemen, notabelen van het dorp, de smid, een dochter had. En die heette Sabine. En Sabine was mooi. In de ogen van Innocentius was ze de mooiste begeerlijke vrouw die hij ooit was tegengekomen. En ja, natuurlijk, het mocht niet. Hij streed er tegen, hij vocht er tegen. Soms, als het nodig was, dan geestelde hij zichzelf. Dan kon hij ook zichzelf toebrullen. Vader retro! Maar het hielp niet. En dan dacht hij elke keer van, ja, ik moet wel. Ik moet gewoon mijn liefde bekennen. En ik moet alles maar accepteren wat er aan gekomen. Maar ja, dan zag je weer de vader. Een van de grootste tegenstanders van hem en grootste aanhangers van het oude geloof. En dacht hij van, ja, als ik nu ga buigen, nu door de bocht ga, nu ga toegeven aan traditie die voor mij voorbij is. Nee. En zo vierde Innocentius elke zondag zijn overwinning op het oude geloof. En de rest van de week leed hij aan het verlangen wat nooit zou kunnen worden vervuld. Tot op een dag de smid, de vader van Sabine, bij hem aan de deur stond. En hij zei, pater Innocentius, kom, ik heb uw hulp nodig. Mijn dochter is ziek. Mijn dochter is ongelooflijk ziek. Mijn dochter heeft de hik. Ja, dan denkt u natuurlijk een hik. Nou, wat is nou een hik? Je kunt een hik gewoon, dan moet je gewoon even 10 seconden adem houden. Nou, maar mooi niet. Ze heeft deze hik continu, 24 uur per dag, al meer dan 2 weken. En wat we ook deden, we springen tevoorschijn, we maken haar aan het schrikken, we dwingen haar de adem in te houden. Het maakt niet uit wat we ook doen, ze blijft hikken. Zij hikt tijdens... Ze kan niet eens goed meer praten. Ze hikt tijdens het eten. Ze hikt tijdens het drinken. Ze hikt tijdens het plassen, toiletgang, slapen. Maakt niet uit. En zie gewoon hoe ze ziender ogen inteert van zoveel. Ze krijgt nergens meer de kans om iets goed te doen. Nog eten, nog drinken, nog slapen, nog toiletgang, nog communiceren. Pater, ik heb van alles geprobeerd. Elk advies wat ik van vroeger kende. Niets werkt. Kom, help. Kijk, zelfs zo'n tegenstander, zo eentje die als een van de weinigen bijna nooit in jouw kerk komt, toch om je hulp vraagt, dan kom je, dan ga je. En dan zet je even je eigen verlangens opzij. Laten we daar duidelijk over zijn. Dat Innocentius ging mee met de smid naar zijn dochter, luisterde, beklopte haar van alle kanten, liet haar tong uitsteken, knikte bedachtzaam, noemde wat specerijen en een aantal soorten rituele gebeden. En toen zei de smid, ja, pater, dat hebben we eigenlijk allemaal al geprobeerd. Zelfs dat. En ook dat hielp niet. Daar moet echt meer drastische, draconisch iets komen. Want anders, oh, anders ga ik mijn dochter verliezen. En mijn dochter is gewoon mijn allerliefste bezit. Ik zei het toch al? Pater Innocentius is een man. Pater Innocentius was en man. En had de status van pater ook geaccepteerd. Dus ook hij werd verscheurd tussen 2 tegenstrijdige belangen. Als herder. als vader, als beschermer en behoeder van het leven hier in dit dorp. Aan de ene zijde. En anderzijds zijn verlangen. Zijn grote verlangen. Hij heeft echt geprobeerd om zich in te houden. Maar toen eigenlijk zonder dat zelf ergerheid, eigenlijk zonder dat hij het zelf goed wilde, kwam opeens een gedachte bij hem op. Het werd steeds concreter en hij wilde nog binnen zijn mond houden, maar nee, dat lukte niet. De woorden rolden over zijn tong en legden uit wat er moest gebeuren. En de smid knikte, ernstig, bezwaard. Maar hij knikte toch. We zouden het doen. Pater, Innocentius, we gaan het doen. En pater Innocentius verliet de smederij en ging terug naar zijn eigen kleine woningetje aangebouwd tegen de kerk. En hij glimlachte. Hij denkt, ja, dacht hij, eigenlijk ken ik het dorp gewoon heel goed. En toen, nog geen 2 nachten later, zag hij hoe Sabine, begeleid door het hele dorp, het dorp verliet in oostelijke richting. En hij zat daar gewoon. Hij zat daar en zei alleen maar, zei niks bedoel ik. Hij zat er en keek toe. En als het nodig was, zwaarde die heven. Zo. Want weet u, wat het gedachte, goed wat het idee was, wat pater Innocent was opgekomen, op het moment dat hij Sabine daar zag en wist dat hij moest kiezen, moest ingrijpen. En opeens realiseerde hij, deze dappere, woeste inwoners van Redbieren zijn ook, zoals heel veel kinderen van hun tijd, ook bang. Bang in het donker. Bang in het echte donker. Want in het donker, daar loeren de monsters en de bedreigingen en de duivels en de geesten, wat allemaal, die wil je overweldigen. In het licht kan je ze bestrijden, in het licht kan je negeren, maar 's nachts in het donker, in het echte donker. Dus had pater Innocentius gezegd, als niets hielp, was er maar 1 oplossing. Dat betekende dat volgens hem de hik van Sabine een straf was. Voor het feit dat bijna het hele dorp nog steeds vasthield aan de oude rituelen bij de volle maan. Dat zij nu, als symbool van de afscheid van het oude en het openstaan voor het nieuwe, Sabine zou meenemen en zouden ritueel vastbinden aan de eikenboom. Haar alleen een hele nacht achterlaten, tijdens nieuwe maan, als het donker is en gevaarlijk is. Het zou zij het symbool worden van de ondergang van het oude. En als ze dan de volgende dag allemaal zouden komen, hem en zijn kerkje, nou, gegarandeerd was het probleem opgelost. En ja, wat moet je dan? Als de smid zegt dat hij dat wil doen en dat hij maar zijn enige dochter die zo zwaar geleden heeft, dan help je het hele dorp. Dus alle mensen van het dorp, inclusief de smid en zijn dochter Sabine, met bonzen en kloppend hart, hun hart klopte in hun keel van angst, het zweet brak er aan alle kanten uit, gingen ze zichzelf overwinnend, over hun eigen schaduw heen springend, Sabine meenemen op de eerstkomende nieuwe maannacht naar de eikenboom. En daar zette ze haar neer. En daar liet ze haar achter. En als ik zeg dat het ritueel wordt vastgebonden, ach, ze kon gewoon wel loskomen. Maar het ging erom dat ze eigenlijk een soort met verbonden moest zijn aan de boom. Bang moest zijn. Het door moest maken. Opdat het oude kon sterven en het nieuwe kon opkomen, zou de hik voorbij zijn. Dan konden ze haar ophalen de volgende dag. En dan was het oké. Zingend bracht ze haar weg. En zingend namen ze afscheid van haar. En zingend gingen ze terug naar het dorp. En iedereen ging in zijn eigen huisje, deed de deur dicht, kroop in bed, vaak onder de dekens. En huiverden. En wachten af wat er kon gebeuren. En iedereen hoopte dat de macht van Innocentius en datgene of diegene die hij vertegenwoordigde groot genoeg was om hun Sabine te redden. En Innocentius? Ja, die ging wel duidelijk. Ik zal hem even geen paten noemen. Innocentius. Innocentius was het best. Innocentius was tevreden. Hij vond zich ook wel een beetje schuldig. Maar had ook heel veel verlangen. Hij was blij met zichzelf dat hij dat had bedacht. En voelde zich ook schuldig. Want eigenlijk, dat toen iedereen wegging, toen eigenlijk de laatste stemmen waren weggestorven van de liederen, maakte hij zich op. Hij kleedde zich in het mooiste, beste, schoonste habit, liep naar het luik, deed open en wachtte op de mensen terugkwamen. Even een belangrijk tussenfeitje. Het was wel november. En dat betekende dat de eerste nachtvorst dun blik over het land joegen. Dat de aarde stevig en vast werd. En zeer onaangenaam voor sommige dieren om te leven. En vooral in die tijd, de ratten. Vooral in die tijd, de ratten gingen juist in die periode als de vorst over het land joeg op zoek naar mooie plekjes om de winter door te komen. Liefst in een voorraadschuur. Liefst dicht bij de mensen met het haardvuur en liefst waar eten is. En weet je, als je dan in plaats van je moeilijk je weg te zoeken opeens ondergrond een prachtige gang vindt, dan maak je daar gebruik van. Tuurlijk. Dus honderden, een compleet leger ratten had de weg gevonden door de gang. Was op zoek naar een mooie plek om eruit te komen en een mooi plekje voor de winter te vinden. Dus toen Innocentius, vol is van de prachtige woorden die hij Sabina zou zeggen, vol van het genot van een aanblik, wist uiteraard nog helemaal niet wat hij zou kunnen of willen of moeten doen, maar wel, het voelde als een vervulling van zoiets moois om haar te ontmoeten, naar beneden ging, met een fakkel in de hand, en het was november, ik heb het al gezegd, het was echt heel donker. Zag hij onder zijn voeten van alles nog wat kriolen. Hij wist niet waar het was en een beetje beduusd en een beetje onzeker deed hij nog een extra stap naar beneden. En ja, hij voelde gewoon onder zijn voeten iets harigs, iets bewegends, iets wat kwiek en piepgeluiden maakte. En toen verloor Innocentius alle moed, al zijn zekerheid. Al zijn vreugde. Sterker nog, hij verloor zelfs zijn evenwicht. En tuimelde met ongelooflijke klap naar beneden tussen de ratten. En in zijn ware doodsangst slaakte hij een kreet. Zo luid, zo hard en zo wanhopig dat het misschien zelfs leek alsof de doden zou kunnen wekken. En op zich zou zo'n kreet gewoon gesmoord moeten worden in de nauwe ruimte van zijn gang, maar nee. Vraag me niet waarom, maar deze gang op een of andere mysterieuze wijze fungeerde als een klankgast, als een transporteur van de geluiden. Dus die geluiden gingen bijna onverzwakt door de hele gang heen, tot bij de de eikenboom, ging door de eikenboom heen en kralde met zo'n ongelooflijke kracht naar buiten dat zelfs de mensen die al thuis lagen te slapen probeerden te slapen en benen zaten te wachten op de ochtend wat dan zou er gebeuren, schrokken van het ongelooflijke kabaal. En Sabine die al zo bang was om alleen achtergelaten te worden in deze diepe duisternis, die al zo bang was voor het oordeel wat die nacht zou komen, dat zij als symbool, als op het symbool moest sterven en daar moest hij reizen in de nieuwe tijd. En terwijl het nog steeds werd begeleid door de meest waanzinnige, gekke hikken, die maar bleven doorgaan en steeds sneller op elkaar volgen, die schrok zo luid en zo vreselijk van deze kreet. De volgende morgen toen Smit wakker werd, opstond en alle mensen bij elkaar wilde roepen om naar Sabine te gaan en daar naar het kerk te gaan en kijken wat er is gebeurd, alleen maar hopen, deed de deur open en zag dat zijn stom gebaar zijn dochter gewoon voor hem klaar en alleen maar met een stralende glimlach van: oh papa, ik ben genezen, ik heb de hik niet meer, ik ben gered. Wat was diegene die deze innocentie vertegenwoordigde krachtig zijn? Wat moest het De smid haalde alle mensen van het dorp bij elkaar en ging rechtstreeks naar de kerk. En ze bonsden. Ze knalden op de deur. En er kwam er niks. Pas bij de 10e keer dat iedereen meeliep om de deur open te breken die leek gebarricadeerd leek, ging eindelijk hoorden ze geluiden van binnen, langzame slepende stemmen. En de deur ging krakend open en de mensen deinsden achteruit toen ze deze innocentie zagen. Oh, het was vreselijk. Hij was smerig. Zijn overal scheuren en happen misten uit zijn pij. Hier en daar zelfs een grote streep bloed over zijn wangen en op zijn armen. Zijn ogen zaten wild en dwars in het hoofd. De mensen zwegen. Keken naar hem. En Pater Innocentius keek terug. En hij wist alleen nog maar stamelend uit te brengen: goh, die duivel van vroeger, die was wel heel sterk. Op een of andere wijze was na deze nacht de kerk elke zondag stamvol. En altijd zat op de eerste rij, de ererij, de smid en zijn dokter. En ze keken allebei dankbaar aan. En zorgden ervoor dat werkelijk het kerkje vol bleef, was en vol bleef. En Innocentius, de tol die hij moest betalen, was dat hij al die jaren dat hij daar heeft gewerkt en heeft gezeten in dat kleine dorpje Red Bieren, hij elke zondag moest wel kijken naar de prachtige, verleidelijke, begeerlijke en mooie, maar ook onschuldige ogen van Sabine. En weten dat die voor hem nooit en te nimmer bestemd zouden zijn. Thank you.